Goedenavond, broeders en zusters. De vorige keer hebben wij gesproken over de 20. Cijfer 20, getal 20, zelfs de letter 20, want dat was het ook nog in dit geval. Dat bleek te zijn de kaf, waarbij ik wat moeite gedaan heb om uit te leggen dat men het woord weliswaar vertaalt met hand in het algemeen. Dat is een beetje een misverstand, het is namelijk een holte. Dat is wat het voorstelt, een holte, een kromming of iets dergelijks, eventueel zelfs een schaal of iets dergelijks. Maar in ieder geval een holte, een kromming en in de praktijk een omweg, want dat is wat het in de praktijk, in de typologie gewoonlijk voorstelt. Namelijk, er staat direct in verband met onze tegenwoordige bedeling, zoals het zo vaak is met de typologie. Want hoe dat ook zij, typologie is namelijk het middel, want in ieder geval een belangrijk middel, waardoor de nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot onze bedeling verborgen is in het Oude Testament. Dus vandaar dat als we ons met in het bijzonder oud-testamentische typologie bezighouden, dan heeft het nogal dikwijls te maken met onze bedeling. Ik kan het nou eenmaal ook niet helpen. Als ik het getal moet samenvatten in één Nederlands woord, dan zou ik geneigd zijn te zeggen verwachting. Want daar gaat het om. Die kromming namelijk, die komt ooit weer een keer terecht op de normale doorgaande lijn. En dat is een kwestie van tijd. Daar kun je op wachten en soms kun je dat ook uitrekenen. Als je een stuk van een kromming weet, dan kun je soms, niet altijd denk ik, maar soms een mooie berekening maken waar die kromming ooit weer terechtkomt op de oorspronkelijke rechtdoorgaande lijn. Verwachting dus, hoop of iets van die aard. Het meest opvallende van de 20 is natuurlijk dat we hem tegenkomen in de geschiedenis van Laban. En daar zijn we sowieso, ook ongeacht dat het getal 20 daar genoemd wordt, zijn we sowieso terecht bij onze bedeling, want de geschiedenis van Laban is immers die waarbij Jacob, die het eerst geboorterecht ontvangt boven Esau, terechtkomt bij oom Laban. Men kan ook zeggen schoonvader Laban, want in de praktijk bleek dat niet een verschil te zijn. Ik vraag me altijd af hoe die de man aangesproken heeft. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Met oom of met pa, hè? Of zoiets. Maar in ieder geval was oom Laban dan wel schoonvader Laban, waar Jacob 20 jaren verbleef, waar hij zich bezittingen verwierf om daarna weder te keren en zelfs zich te verzoenen, want daar kwam het op neer, met Esau. En ook zonder dat we weten dat dat 20 jaar geduurd heeft, is de conclusie betrekkelijk eenvoudig, dat namelijk deze periode van Jacob bij Laban een uitbeelding is van onze bedeling, waarbij het gelovig overblijfsel, degene namelijk die de eerst geboorterecht erven van het nieuwe verbond, de gemeente dus, in de praktijk niet gebouwd wordt uit het Jodendom, uit Esau zullen we dus maar zeggen, maar in de praktijk wordt het gebouwd uit de andere lijn van de familie, oom Laban. En concreet betekent dat dat de gemeente niet gebouwd wordt zozeer uit het Jodendom, maar in de praktijk, althans wat de aardse kant van de dingen betreft, uit de 10 stammen van Israël, want dat is de andere lijn van de familie. En toen ik er straks zei, hij had te kunnen zeggen pa, want was schoonvader, Laban. Toen moest ik ineens denken aan Mozes, die ooit een keer zich aanbood als de door God gekozen verlosser van Israël. Hij bood zich namelijk aan Israël. Hij sloeg een Egyptenaar dood en hoopte toen dat Israël, zijn volk dus, hem in hem de door God beloofde verlosser zou erkennen en herkennen, zo staat het letterlijk in Handelingen 7, dus dat kan niet missen. Maar helaas, zij wilden hem niet en Mozes moest vluchten, zelfs voor zijn eigen volk, want hij kwam het in de praktijk op neer en hij kwam terecht, weliswaar niet bij een oom, of het moet een oud achteroom geweest zijn of zo, want dat was het wel. Hij kwam namelijk bij oom Jethro terecht en vervolgens werd dat uiteraard zijn schoonvader. Enzovoorts. Hetzelfde verhaal. Alleen dat verhaal duurt niet 20 jaar, maar 40 jaar. Om een andere reden. Maar de gedachtegang is volstrekt dezelfde. Want oom Jethro was hoge priester en ongetwijfeld dus ook koning. Want tenzij anders vermeld is dat hetzelfde. Hij was dus hoge priester en koning der Midianieten. Maar de Midianieten stammen af van Abraham, namelijk van Abraham en Ketura. Als ik het goed heb. Met andere woorden, de geschiedenis van Mozes die voor zijn eigen volk moet vluchten en terechtkomt bij de Midianieten, bij oom Laban, die is dezelfde als van Jacob die moet vluchten en terechtkomt bij Laban. Nee, Mozes bij Jethro en Jacob bij Laban. Het is hetzelfde en beide worden daar trouwens schaapherder. Ze hebben een kudde van hun schoonvader namelijk. Jacob 20 jaar lang en Mozes 40 jaar lang. Het is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Met een paar andere namen en een paar andere jaartallen erin. Maar verder maakt dat natuurlijk niks uit. Nou goed, ik heb daar vorige keer al over gesproken. En ik kwam er op twee verschillende manieren terecht namelijk. Het blijkt dat de schrift ook 20 dromen vermeldt. Dat wil zeggen, er komen er meer voor. Maar er worden er maar 20 ook inderdaad beschreven. Sommige uitgebreid, sommige heel kort. Sommige wordt alleen maar gezegd wat dan in de droom voorgesteld wordt. Meer ook niet, maar we vinden niettemin 20 dromen. En dat bevestigt wat ik altijd over de dromen gezegd heb. Als God zich openbaart in dromen, dan heeft dat in elk geval van doen, en zelfs primair van doen, als het over dromen gaat, heeft het primair van doen met onze bedeling en dus met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Voor de visioenen in de Bijbel geldt in principe hetzelfde, maar daarvan moet ik zeggen dat ze dan op een of andere wijze te maken hebben met onze bedeling. Niet uitsluitend, maar ze hebben er in ieder geval mee te maken. Maar als het een visioen is, dus als het een droom is, dus een visioen bij uitstek, mag ik wel zeggen, als het een droom is, gaat het zeker over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ik was, dacht ik, bezig met die dromen langs te gaan, als ik me goed herinner. En zo kwamen wij terecht bij de dromen van Jozef. Die van Laban hadden we namelijk ook even gehad, want Laban droomde ook nog een keer, weet u wel. Zodat we op twee verschillende manieren bij Laban terechtkwamen. Maar wij komen daarna terecht bij de dromen van Jozef. Dat was in Genesis 37. Jozef die dan zelfs sindsdien de meesterdromer genoemd wordt. En ik moet u zeggen, meestal heet de dromer in de Bijbel ook Jozef. Dat wil niet zeggen dat meer dan 10 van de 20 dromen gedroomd werden door Jozef. Maar er waren er in ieder geval wel een heleboel die toegeschreven worden aan Jozef, dan wel een Jozef. Maar dat even terzijde. Wij komen terecht in Genesis 37 vers 5. Daar begint dat in ieder geval. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. En dat blijkt dan uit de inhoud van de droom waarom ze hem haten. Hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Let er even op hoe nadrukkelijk hierover droom gesproken worden. Dat is niet zomaar. Het gaat niet alleen om de inhoud. Het gaat net zo goed om het feit dat het een droom is. Heel nadrukkelijk. Dus hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven binden in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Waarna ze niemand nodig hadden om de droom te verklaren. Want in die dagen begrepen ze dat nog allemaal meteen in één keer, hè. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En de schoven hebben natuurlijk van alles van doen met de oogst. Geen oogst, geen schoven. En als de schoven zijn, is het oogst. En de oogst is, wanneer begint de oogst? Heel goed, na 4 maanden, Johannes 4. Na 4 maanden komt de oogst, zei de Heer, ter gelegenheid van zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Vind ik ook wel aardig dat die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw trouwens ook onderbroken wordt. Want hij ontmoet de Samaritaanse vrouw, de vrouw van Samaria, die herkent in hem de Messias, vervolgens verdwijnt zij. Leuk hè, ook weer hè, toch. Verdwijnt zij en in de tussentijd komen de discipelen weer terug. En bij die gelegenheid zegt de Heer tot hen, jullie hebben toch zo'n mooi spreekwoord, na 4 maanden komt de oogst. Nou goed, en daarna komt dus die Samaritaanse vrouw weer terug met nog een hele menigte. Hetzelfde ook, hè, onderbreking, een holte, een omweg in het verhaal, zo u wil. Maar u weet het, de Samaritaanse vrouw staat uiteraard gewoon voor de 10 stammen van Israël. Dat kan niet missen, want je hebt Juda, daar word ik over gesproken, het Joodse volk. En daartegenover de Samaritanen, maar deze Samaritaanse vrouw die daar de Samaritanen vertegenwoordigt, staat uiteraard voor de 10 stammen van Israël. Dat kan niet anders, omdat Samaria nou eenmaal de hoofdstad was van het 10-stammenrijk. Dat kan niet missen. Zodat ook daar wordt uitgebeeld. Het staat er trouwens ook, de zaligheid is uit de Joden. Die uitdrukking komt daar voor, wordt daar gebruikt. wat zegt de heer tot die Samaritaanse vrouw? En ik blijf volhouden dat uit de Joden niet alleen betekent dat het op het Jodendom gebaseerd is en uit het Jodendom voortkomt, maar dat het uitdrukkelijk ook betekent dat het uit het Jodendom gaat ergens anders naartoe, namelijk naar Samaria en dus inderdaad naar 10 stammen van Israël. Nou goed. Maar bij die gelegenheid wordt gesproken over de oogst, waaruit je dus gemakkelijk moet concluderen dat weliswaar de oogst is de voleinding der eeuw, maar de voleinding, dat is de uitdrukking in Matthäus 13, maar de voleinding der eeuw is natuurlijk al begonnen bij de dood en opstanding van Christus. Dat was het begin van het einde en later wordt dat einde ook inderdaad volbracht of voltooid, of hoe dat maar heten mag, dat is in de toekomst. Maar in die zin is de oogst al begonnen, want de oogst is gewoon het binnenhalen van de vrucht van het land. En dat spreekt uiteraard gewoon over het nieuwe verbond. Hè. En wij leven dan in de dagen van de eerste vruchten van de oogst, of van de eerstelingen broden, of hoe dat maar heten mag, dat doet er verder niet toe. Maar het gaat dus hier over schoven en dus het nieuwe verbond, dat kan niet missen. En als het nieuwe verbond aanbreekt, dat is de gedachtegang, zal Jozef heersen over zijn broeders. En als u nou daar een verklaring voor hebt, mag u het zeggen. De enige die ik ken is dat het nieuwe verbond is inmiddels aangebroken bij de opstanding van Christus. Nou is de vraag, waar is Jozef? Nou, de ene was overleden, maar de andere leefde nog vrij lang. Gelukkig weet ik niet of dat zo was. Maar dat is de man die inderdaad het evangelie bracht naar de 10 stammen, Jozef naar Arimathea en zo. Dat zeg ik heel snel, in de hoop dat niemand het verstaat enzovoorts, want dat durf ik bijna niet meer te zeggen zo langzamerhand. Hè? Maar dat was het verhaal, hè? Jozef van Arimathea die het evangelie bracht aan inderdaad de 10 stammen van Israël, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is de enige verklaring die ik ken, want de functie van Jozef verder in de hele geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, bijbelse geschiedenis, ken ik ook niet. Het opmerkelijke is zelfs dat bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond en dus in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk weer sprake is van ene Jozef. Want in Matthäus 1 komen we meteen al tegen en 2. En er wordt ook gedroomd, dus daar kom ik vanzelf nog op terecht. Hè. En zelfs na de opstanding van Christus, bij zijn geboorte vinden we een Jozef, maar bij zijn wedergeboorte, zijn opstanding, wel, vinden we ook Jozef, want het is in zijn huis hebben dat gebeurd. Nou, in zijn tuin dan, vooruit. Ja, dat staat nog net wel in de Bijbel, zeker wel. Het was de hof van Jozef van Arimathea, dus het was bij Jozef thuis. Al had hij dan ook meerdere huizen. Eén in Arimathea, zeg maar Rama, want dat is het. Eén in Arimathea, één in Jeruzalem en kennelijk een landgoed bij of buiten Jeruzalem. En dat laatste was het natuurlijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het was de oogst, het was het aanbreken van het nieuwe verbond en dan een profetie in de vorm van een droom over Jozef die zou heersen. En na de naam van Jozef vullen we in Ephraim en na Ephraim vullen we in de 10 stammen van Israël, want zo zit het gewoon. En dat betekent dat de zaligheid uit de Joden inderdaad zou gaan naar de heidenen in het algemeen, maar uiteraard naar de 10 stammen in het bijzonder. En daar hebben we natuurlijk bijbelse beelden te over van, hè. Dus daar begin ik nou niet meer aan. En dan hebben we de volgende droom, want hij droomde nog een andere droom. Het gebeurt namelijk meteen in tweeën, zeg ik altijd. Het gaat dubbel op. Het had er voor mij ook één mogen zijn. Dat was mij ook duidelijk genoeg geweest, denk ik. Maar het waren er twee. Maar juist dat dubbele, dat duidt op Jozef, namelijk op het eerstgeboorterecht. Op het dubbele deel wat de eerstgeboorte krijgt, hè. Dus hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen, vers 9, en zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En de betekenis daarvan is ook duidelijk, alleen nu zal pa de commentaar opgeven, vader Jacob. En dus staat er, en als je het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Enzovoorts. En zijn broeders dan benijden hem, dat betekent dat ze toch wel die dingen serieus namen, kennelijk. Maar meteen worden ze jaloers. Enzovoorts. En zijn vader bewaarde deze zaak, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook niet over gesproken werd. Hè? Het werd dus ook verborgen. Je mist eigenlijk de uitdrukking, hij bewaarde deze zaak in zijn hart. Maar dat wordt gezegd van Maria, en Maria is een beeld van durf het haast niet te zeggen, het was diezelfde Maria die later met Jozef van Arimathea inderdaad naar de Britten ging. Precies, en daar ook overleden is en begraven. Hè? Wat zeg je? Nee, ze is niet in hemel gevaren, nee. Nee, dat is wel leuk om dat eens te vertellen, maar ik weet nooit of dat eigenlijk wel mag, want ja, we doen eigenlijk officieel bijbelstudie. Ze is niet in hemel gevaren, maar het punt is dat in de Romeinse wereld, of moet ik zeggen de Griekse wereld van die dagen, dat maakt immers niks uit, dat daar verder geen sporen gevonden worden, in de geschriften dus, in de geschiedenis, er worden verder geen of nauwelijks sporen gevonden van waar Maria gebleven is, en dus was dat een mooie gelegenheid om haar ten hemel te doen opnemen. Ze is met de noorderzon vertrokken, dat wil zeggen van de aardbodem verdwenen, of hoe dat maar heten mag, en zo was daar ruimte om te leren dat Maria ten hemel opgenomen zou zijn geworden geweest, of zoiets. Maar dat is niet gebeurd. Want er zijn wel geschriften over wat er met Maria gebeurd is, maar die zijn niet in het Latijn, althans niet oorspronkelijk, inmiddels al lang, maar niet oorspronkelijk in het Latijn of in het Grieks, maar inderdaad in het Keltisch. Want daar is ze naartoe gegaan. Zo is het nou eenmaal. En dat was officieel, is ook altijd zo gebleven, buiten het Romeinse Rijk. Dus buiten het wereldrijk van die dagen. Daarom ontrok het zich aan de waarneming. Het was dus echt verborgen buiten de legerplaats. Maar de legerplaats bleek net zo groot te zijn als het Romeinse Rijk. Waarna de Romeinen prompt geprobeerd hebben om Brittannië te veroveren. Dat gebeurde meteen, een paar jaar later erachteraan. En dat hebben ze ook eigenlijk gedaan. Behalve dan precies dat zuidwestelijk deel van Engeland. Precies daar waar Jozef en Arimathea en Maria en de hele familie uit Betanië enzovoorts in de tijd naartoe gegaan zijn. Het is een merkwaardig verhaal, maar het is historisch, ja. Ja. Sommigen zeggen het is een legende, maar ik zeg met opzet helemaal geen legende. Dat is historie, dat staat zwart op wit, dat is geschiedenis. En er is niks wat ermee in strijd is, integendeel. Ik heb het zelfs uitgebreid bevestigd gevonden, maar laat ik daar maar niet verder op ingaan. Goed, dus dat was even terzijde. Bewaren in het hart, hè? Dat is ook zo'n kromming, ook verborgenheid. En dan gaan we weer verder. Want er is een droom van zon, maan en 12 sterren uiteraard. Want ze bogen zich voor mij neder. Nou, ze bogen zich voor de sterren van Jozef, leren we dan. Dat is misschien wel zo, het kan ook gewoon zijn, ze bogen zich voor Jozef. In de praktijk maakt het niks uit, want de 12e zou die van Jozef geweest zijn natuurlijk. En het aardige is, het Nieuwe Testament opent met ene Jozef en met ene ster. De ster die hier ontbreekt namelijk, hier zijn er maar 11. Zodat de ster van Bethlehem net zo goed genoemd kan worden, de ster van Jozef, die ene die we nog zochten. En waarom ook niet? Hij bracht de wijzen uit troosten, die ook droomden, dus zodat ik er vanavond toch op terecht kom, niet alleen naar Bethlehem, maar zelfs naar de plaats waar de Heer Jezus geboren was, en dus ook inderdaad waar Jozef was, het was het huis van Jozef. Eigenaardig genoeg. En dat in Bethlehem, ja. Maar er zit nog wat anders aan vast, dat is ook wel eens aardig om dat eens te vermelden. Wij komen namelijk zon, maan en 12 sterren tegen, alle 12 bij elkaar. In Openbaring 12, hè? In een visioen. Heel Openbaring is uiteraard openbaring der verborgenheden. En het komt dus in visioenen. En daarom heeft het wel degelijk met onze bedeling te maken. Openbaring 12. Vanaf vers 1 werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, waarna de vraag is, hoe heet zij? Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Daar heb je hem. Zon, maan, 12 sterren. En zij was zwanger en riep baresnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. En zij staat er ook het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is dus de Bijbelse ondergrond voor de Maria ten hemel opneming. Ja, want wie is die vrouw? En dan zeggen wij altijd, dat is niet Maria, dat is Israël. Hm? En de Rooms-Katholieke Kerk zegt, dat is Maria. Als die een vrouw zien, dan heet ze Marie, dat kan niet missen. Vele mannen trouwens in de Rooms-Katholieke Kerk heten Marie, dus dat kan helemaal niet missen. Hè? Maar dat terzijde, dus men zegt, dat is Maria. En wat eruit voortkomt, is natuurlijk gewoon de mannelijke zoon, dat is de Heer Jezus. Dat kan ook eigenlijk niet missen, dat is ook goed. Maar daar is het verhaal niet mee af. Het is dan trouwens nauwelijks symboliek, hè? Het is nauwelijks een visioen. Dat is gewoon letterlijk eigenlijk. Bijna, hè? Bijna helemaal letterlijk. Maar de gedachte natuurlijk is dat het gaat om Israël. En de mannelijke zoon die gebaard wordt, is de gemeente. Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En als er staat, hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede, hebben we dus kortsluiting met Psalm 2, want daar staat dat zo zonder meer over de Zoon van God. God die zegt, dit is mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij, enzovoorts. Hè. En ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen hoeden of verbreken zelfs met een ijzeren roede, enzovoorts. Dat is dus Christus. Maar het neemt niet weg dat we daarna in de problemen komen met de uitdrukking. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is niet een ten hemel opneming. Dat is een wegrukking met geweld. Het is trouwens nog sterker, want in de Engelse Bijbel staat daar het woord rapture. En de luiden die de Bijbel niet kennen en dat soort Engelse boeken moeten vertalen, weten dus helemaal niet meer hoe ze vertalen moeten. Want normaal is rapture zelfs een verkrachting in het normale Engels. En dan klopt het natuurlijk helemaal al niet meer, dan komen ze nooit meer mee weg. Maar de gedachte is die van het met geweld wegrukken, dat is wat het betekent. En dat betekent rapture feitelijk ook. Ik herinner mij het eerste bekende boek van Hal Lindsey, over de planeet die aarde heette. Er werd ook gesproken over dit schriftgedeelte en over de opname van, wat wij dan noemen opname van de gemeente. En hoe het nou vertaald werd, vervoering was het geloof ik. Wat wij dan opname noemen, wordt in dat boek vertaald met vervoering. Want hoe vertaal je nou rapture? Als je van de Bijbel niks weet en het jargon niet kent, zal ik maar zeggen. Hoe vertaal je dat dan? Dus kennelijk dat iemand vertaalt die er totaal geen idee van had. Hè? Maar goed. Maar weggerukt. En dat is niet wat met Christus gebeurd is. Bij het laatste wat wij van hem weten is dat hij ten hemel voer op de bekende lichte wolkenwagen, denk ik altijd. En dat zo werd hij ten hemel gedragen, zingen we dan in het lied. En dat is zeker geen wegrukking. Bovendien kun je nooit zeggen dat hij voor de naderende draak werd weggerukt, voor het naderende gevaar. Want je moet zeggen dat hij zojuist de draak, dan wel de slang, de kop had vermozzeld. Dus dan klopt het verhaal totaal niet meer. Maar dat komt omdat het ook niet gaat zozeer over de Heer Jezus, maar het gaat over de gemeente. Die zou worden weggerukt tot God en zijn troon. En wel degelijk voor de naderende draak. Deze namelijk, dat is niet slechts de Satan, maar het is gewoon het komende laatste wereldrijk. Het rijk van het beest, zal ik dan maar zeggen. Het laatste rijk van Babel, noem ik het altijd maar. Want er blijkt uit de volgende hoofdstukken. Kortom, hier wordt de gemeente weggerukt voor de grote verdrukking. Om het dan maar eenvoudig te houden. Eigenlijk niet eens voor de verdrukking, voordat dat rijk opkomt. Hè? Want dat is de gedachte. En dat kan heel goed, want de positie van de gemeente komt overeen met die van Christus. De gemeente heeft namelijk deel aan het eerstgeboorterecht van Christus. En dat betekent dat al wat op Christus wordt toegepast in de schrift, ik zei niet Jezus, ik zei Christus, al wat op Christus wordt toegepast in de schrift, wordt ook wel degelijk van toepassing gebracht op de gemeente. En dit dus ook. En als deze mannelijke zoon de gemeente is, en dat lijkt geen twijfel dat het zo is, dat blijkt ook uit al wat er nou nog verder volgt over die 1260 dagen en zo, over de 70ste week van Daniel enzovoorts. Wel, als dat kind, die mannelijke zoon, de gemeente is, die tot zoon zal worden aangesteld, waarvan God ook zal zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd enzovoorts, in de toekomst, wanneer wij tot zoon worden aangesteld. Wel, als die mannelijke zoon de gemeente is, dan is die vrouw uiteraard Israël, zon, maan, 12 sterren. Israël. Maar vanwege de kortsluiting met Genesis 37, zon, maan en 11 sterren en Jozef, en eventueel toch dus zon, maan en 12 sterren, zo hebben ze het mij in ieder geval op de zonderschool verteld, hè? Al die sterren bogen voor de sterren van Jozef, Maar dus vanwege de kortsluiting met Genesis 37 zou je moeten zeggen, het gaat niet eens zozeer over Israël in het algemeen, maar over de 10 stammen van Israël. Want het is een rechtstreekse verwijzing naar de droom van Jozef, waarbij het gaat om de heerschappij die toe zou komen, niet aan Juda, maar inderdaad aan Jozef. Zie? Het is niet sterk, dat weet ik wel, maar je zou op zijn minst op die gedachte moeten komen. Wie is die vrouw? Israël, ja, maar niet specifiek het Joodse volk. Men zou, als men nader wil specificeren, zou men niet moeten denken aan Israël, maar zou men moeten denken inderdaad weer aan de 10 stammen. En aangezien Maria nou eenmaal een beeld is van de 10 stammen, was het dus toch Maria. Zodat je ziet dat het nog niet zo gek is. Maar dat klopt dus op meer manieren. Je kan het ook andersom verklaren natuurlijk. Je kan zeggen, het gaat over Maria, daar wordt de Heer Jezus uitgeboren. Maar de Heer Jezus staat typologisch voor heel de gemeente, die mannelijke zoon, typologisch voor heel de gemeente. Waar staat Maria dan voor? Nou, op grond van wat ik ook altijd sta te vertellen, Maria is nou eenmaal een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat geldt voor Jozef, dat geldt voor Maria. Maria alleen langs de aardse kanten. Het aardse volk en Jozef meer voor de zegeningen, de beloften die aan de geestelijke zegeningen, dus die aan Israël in het algemeen, maar in het bijzonder aan die 10 stammen gedaan zijn. Dus hoe dan ook, als de vrouw uit Openbaring 12 een naam krijgt, dan heet ze toch Maria. En nou zie je, de dingen liggen soms dicht bij elkaar. Maar een beetje nauwkeurig schriftstudie geeft wel een nauwgezette verklaring. Goed, ga ik maar weer terug. Wij waren dus in Genesis 37. Ik moet trouwens nog wat anders vertellen, nou ik het er toch over heb. Die plek daar waar Maria terechtkwam, dus met Jozef van Arimathea, oom Jozef, heb ik dat gezegd? Oom, ook oom, hè? Oom Jozef, die is onder andere bekend omdat daar in het landschap de 12 tekens van de dierenriem staan uitgebeeld. Sinds mensenheugenis. Nee, bij wijze van spreken, maakt een kaart van hoe het topografische kaart gewoon, waar alle wegen en waterwegen op staan enzovoorts. En dan krijg je een mooie tekening van de 12 tekens van de dierenriem in het rond het midden. Rond de Glastonbury Tor, die berg daar, die heuvel daar. Zeg waar, kan u zo laten zien. Dus ook iets met 12 sterren dus. Maar goed. Ik probeer het weer los te laten. We gaan maar even verder, want dit waren de twee bij elkaar. De volgende twee dromen staan ook bij elkaar. Die worden weliswaar niet gedroomd door Jozef, maar wel verklaard door Jozef. Zodat ze in tweede instantie ook aan Jozef zouden moeten toegeschreven worden. Dat zijn de dromen van de schenker en de bakker in Exodus 40. Ja, sorry, ik zeg het verkeerd hoor. Ja, Genesis 40 natuurlijk. Genesis 40. Hetgeen een uitgebreid verhaal is. Even kijken waar ik hem opneem. U kent de verhalen. Jozef die dus verkocht wordt naar Egypte. Dat is net als dat Jacob die naar Laban gaat. En hij komt in Egypte in het huis van Potifar. Dat wil zeggen in zijn woonhuis. Waar de man zelf woonde. Nee, waar zijn tempel stond. Maar die is iets moeilijker. En waar die vrouw woonde, dat is een beeld van het Joodse volk. Maar door allerlei misverstanden, zal ik dan maar zeggen, om er niet op in te hoeven gaan nu, moet hij daaruit vluchten. En hij vlucht daaruit weg, net als die jongeling bij het kruis vandaan vluchtte. Oh, er zijn zoveel kortsluitingen dan, hè. Weet je niet? Die liet ook zijn kleed achter en naakt vluchtte hij. Waarvan niet bekend is wie het was. Zodat je daar nog op kunt promoveren. Er worden dus allerlei voorstellen gedaan wie het geweest kan zijn. Johannes Marcus bijvoorbeeld. Dat was dicht in de buurt. Dat was natuurlijk gewoon Johannes, net als altijd. De onbekende, de onbenoemde apostel, namelijk Johannes. Maar Johannes en Petrus samen zijn een beeld van de gemeente waarbij Petrus staat voor de gelovigen uit de Joden. Daarom verdwijnt Petrus van het toneel in Handelingen. En Johannes staat voor de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, ja. Vandaar dat Johannes ook eerst gekoppeld wordt aan Maria, als de Heer sterft immers, Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Als die vrouw een beeld is van de 10 stammen, dan is Johannes als haar zoon inderdaad een beeld van de gemeente die daaruit voortkomt. Dat is toch duidelijk? Niet? En daarna heeft men er nooit meer wat van gehoord. Nee, geen wonder ook, want het gaat om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Net zo min als men er ooit weer wat van gehoord heeft dat Jozef en Arimathea naar Brittannië ging. Het is allemaal geheim. Niet dat het echt geheim is, maar dat wordt gewoon vergeten. Nou, dat komt hier ook voor. Maar goed, dat was even snel even een rondje dan. Maar Jozef moet vluchten uit het huis van Potifar, net als die Johannes in de tijd. En Jozef komt terecht in het andere huis van dezezelfde Potifar. Want Potifar was overste der trawanten en dus de baas van de gevangenis. En dus zet hij Jozef in de gevangenis. Want hij had twee huizen. Het een was het huis waarin hij woonde. En het andere was de ballingschap, de gevangenis dus. De ballingschap dus, hè. Het ene is een beeld van de 2 stammen, het andere is dus van de 10 stammen in ballingschap. Dus gaat Jozef naar de gevangenis, het andere huis Israëls, het andere huis van Israël, en dus naar dat deel van Israël wat in ballingschap is. Dat zei trouwens ooit een hoge priester bij naam Caiaphas, die zei, één man, het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat heel het volk verloren gaat. En het commentaar wat gegeven wordt in Johannes, is dat hij dat zei als hoge priester, en dus moet het als profetie beschouwd worden, dat de Heer zou sterven voor het volk. En daar staat erbij, maar niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen, staat er ook precies, die in de verstrooiing zijn. Zodat er gewoon letterlijk bij staat dat het ook was, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de 10 stammen van Israël. Dat staat er echt gewoon bij. Dat was in Johannes 11. Johannes 11. Want die zei, die hoge priester Caiaphas, officieel dus de laatste hoge priester van het oude verbond, en toen moest de nieuwe hoge priester komen van het nieuwe verbond, eigenlijk Jozef dus. Maar dan staat er in Johannes 11 vers 51, vers 50, gij overlegt niet dat het ons nut is dat een mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Welk volk? Nou, Caiaphas dacht aan het Joodse volk natuurlijk. Maar er staat meteen bij, en niet alleen voor dat volk, en dat is dus het Joodse volk, niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren. Niet zonen gods hoor, kinderen gods. Opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En die kinderen gods zijn uiteraard de 10 stammen in ballingschap. En tot één vergaderen is de verwijzing naar Ezechiël 37, tweede deel van het hoofdstuk. Ezechiël 37, waar gesproken wordt over de verzameling van de beide huizen van Israël. Dat wil zeggen de beide kudden die tot één kudde zouden worden. Maar dat stond hier in Johannes ook één hoofdstuk eerder. Eén hoofdstuk eerder, niet voor niks, hè? Waar staat, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ook zij moeten mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Zie je wel, precies hetzelfde. En nou nog even terug naar Johannes 11, vooral voor de goede orde. Volgende vers namelijk. Van die dag af beraadslaagden zij tezamen, dat wil zeggen de Joden, dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim. Dat is dus Jozef, hè? De zoon van Jozef, de eerstgeborene. Naar de stad genaamd Ephraim en verkeerde al daar, kennelijk in het geheim dus, met zijn discipelen. Precies hetzelfde verhaal. Als de Heer door de Joden verworpen wordt, gaat hij dus naar Ephraim en dus naar de 10 stammen. Nou goed, Jozef, nou ben ik terug in Genesis 40. Die Jozef, die moet het ene huis uit en gaat naar het andere toe in de gevangenis. En tot groot genoegen van de gevangenen, die bovendien gewoon gevangenen blijven, maar nu bij Jozef in gevangenschap zijn, zal ik maar zeggen. En zo was het met de 10 stammen. Er ging ook iemand naartoe om het evangelie te brengen. Die bleven gewoon in ballingschap, die 10 stammen bleven gewoon in ballingschap. Maar nu werden ze daar goed verzorgd, namelijk door de Heer zelf. Daar komt het in de praktijk op neer. De zoon van Jozef. De echte Ephraim, om het dan eens zo te zeggen. En daarmee komt overeen Efeze 4, de beroemde tekst en beruchte tekst. Waar staat, daarom zegt hij, Opvarende naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen, namelijk die gevangenen, gaven gegeven. Waarna de vraag is, wat is die gevangenis? Het antwoord is, dat is de gemeente. Maar meer in bijzonder en in verband met Psalm 68, waaruit het geciteerd is, is het dus inderdaad 10 stammen van Israël die in ballingschap blijven, maar die daar in de ballingschap gezegend worden door de Heer. Maar dat is allemaal kerngeschiedenis. Dan loop je net precies de Bijbelse geschiedenis uit. Dat maakt het voor mij soms wat lastig om erover te praten. Maar zo is het gegaan. Hè? Nou goed, dus Jozef in de gevangenis. En dan zijn daar onder andere, na verloop van tijd, hè, zijn daar in de gevangenis twee figuren die ons voorgesteld worden. Beide zonder naam trouwens. De een is wasschenker, de ander wasbakker. Die daar in de gevangenis terechtkomen. En die dromen enzovoorts. En dan komt Jozef morgens langs en dan worden die dromen verteld. En de schenker vertelt zijn droom in vers 9 en zegt, in mijn droom zie zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. Nou, wat is een wijnstok? Wat is een wijnstok? Dat is geen koffie. Dat is koffie. Wat is de wijnstok? Dank u wel. Wat is de wijnstok? De Heer zegt, ik ben de goede herder, daar hadden we het net over, en nu is je de ware wijnstok, dat is namelijk het nieuwe verbond. Hè? En de wijngaard is immers het koninkrijk, en dus het nieuwe verbond. En u weet wat de Heer over de wijngaard zei, hè? Die zou gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vruchten zou voortbrengen op zijn tijd. Op zijn tijd. Op tijd. Hetzelfde verhaal dus, hè. Namelijk zou van de Joden worden weggenomen, zou gegeven worden aan een ander volk, wat Lo-Ami was, een ander volk. 10 stammen dus, die brengen wel vrucht voor op hun tijd, op de tijd die er voor hun ook voor stond. Zodra het nieuwe verbond aanbreekt namelijk. De Joden niet, maar de 10 wel. Precies hetzelfde verhaal. Maar goed, de wijnstok dus, hè? Nieuwe verbond. Want u weet, de wijn is een beeld van het leven van het nieuwe verbond, zei de Heer in de opperzaal tot de discipelen. Er waren er maar 11 trouwens. Maar goed. Nee, want Judas. Juda was er weer niet. Die was weggestuurd. De Heer had hem weggestuurd eerst. Hetzelfde verhaal, hè? Goed. En aan de wijnstok waren 3 ranken. Want 3 staat sowieso voor de belofte. Dus dat blijft gewoon het beloofde koninkrijk, het beloofde nieuwe verbond. Dat is de 3 maten fijn meel uit de gelijkenis van de zuurdezem. Hetzelfde verhaal. Dus waren 3 ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. Dan moet het nieuwe verbond beginnen dus. Hè? En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Doet me er even aan denken dat Jozef naar Arimathea naar Brittannië ging, inderdaad, met de avondmaalsbeker. De graal. Ja, met de avondmaalsbeker. Jazeker. De beker dus van, de beker van Jozef. Nee, die had hij gevonden in die zak bij Benjamin, dat weet u toch nog? Zeker wel. En maar zoeken naar die beker. Nou goed. Maar Jozef zegt tot hem, dit is zijn uitlegging, die 3 ranken zijn 3 dagen. U ziet, dat is niet die voor de hand liggende betekenis, want 3 staat gewoon voor de belofte. Maar ik kan het wel bij elkaar brengen hoor, het is heus niet wat anders. 3 staat voor de belofte en dus, als de belofte vervuld wordt, komt dat bij een 3, of bij de derde, en zeg maar bij de opstanding van Christus. En die was inderdaad na 3 dagen. En na 3 dagen werd de belofte vervuld, dus het klopt wel toch, hè? Alleen in dit geval wordt het met name toegepast op die 3 dagen. Dus de 3 ranken zijn 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. Nou, wie is nou de schenker? Ja, in de eerste plaats is dat gewoon de Heer zelf dus, die in zijn staat hersteld werd en die verheerlijkt werd met de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. Dat was inmiddels trouwens Johannes 17. uit het hogepriesterlijk gebed. Maar goed. Binnen 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen en hij zal u in staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Dus toegepast op de Heer Jezus klopt het in elk geval. En de Heer bij die gelegenheid schonk immers de wijn en deelde die uit enzovoort. En zei: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dus daar is niks mee mis. Dat klopt nog steeds, hè? Alleen, nou staat het, doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel zal gaan, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe voor mij melding bij Farao, maak dat ik uit het huis kome. Want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën, en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Maar goed, maar de schenker vergeet hem. Maar dat komt later. Dus nou eerst de droom van de bakker in vers 16. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei dat Jozef: ik was ook in mijn droom en zie 3 getraliede korven waren op mijn hoofd. En getralied, dan ben je al verkeerd, hè? Dan zit je, hè? Tralies ervoor. Nou, 3 getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Dus is het toch de gelijkenis van het zuurdeesem, denk ik dan maar. Want daar heb je ook de vogel des hemels. Nee, niet van het zuurdeesem, van die andere daarnaast, hè? Die boom. Het borstenzaadje bedoel ik, hè? Die boom met de vogel des hemels nestelend in de takken. Die komt trouwens vaker in een droom voor, die boom. Maar goed. Er is dus van alles wat mee mis. En toen antwoordde Jozef en zei: dit is zijn uitlegging. De 3 korven zijn eveneens natuurlijk 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. Dat kost hem dus de kop, heet zoiets. En hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En ook dit is toe te passen op de Heer die aan een hout gehangen werd. Die namelijk kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Het hele punt is dat deze beide dromen primair van toepassing zijn op de Heer Jezus. In de eerste geval als schenker, als de middelaar van het nieuwe verbond, als de beloofde zoon van Abraham die het nieuwe verbond zou brengen enzovoorts. En in het tweede geval, de droom van de bakker, heeft het te maken met de bedeling der wet. Die zou moeten vervuld worden, maar als de wet vervuld wordt, wordt de wet vernietigd. Opgeheven dus. En hier zien we een uitbeelding van hoe de Heer Jezus in zijn dood, waarbij je aan het hout gehangen wordt, inderdaad een einde maakt aan de wet. Het een is dus de belofte van de schenker, het ander is de wet via de bakker. En de belofte gaat vervuld worden na 3 dagen en de wet wordt dus opgeheven na 3 dagen, want Christus is het einde der wet. En dan ben je maar zo terecht in Romeinen en in het bijzonder in Galaten 3 natuurlijk en nog meer in het bijzonder in de Hebreeënbrief. Maar Galaten is heel goed, Galaten 3. Eerst de belofte, de wet komt daarbij, zodat je de belofte en de wet hebt naast elkaar. Maar op de 3e dag, de dag van de opstanding van Christus, dan wordt de belofte vervuld en breekt het nieuwe verbond aan. En het oude verbond is daar beëindigd. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van iedereen die gelooft. Nog een andere vergelijking die gemaakt zou kunnen worden is die van de boom des levens in verband met de schenker. En de boom der kennis des goeds en des kwaads in verband met de bakker. Dat is precies hetzelfde. De een is de belofte en daarmee het nieuwe verbond. En de ander is de wet, uiteraard. Maar daarmee zijn wij er nog niet. Want dan lees ik even verder, vers 20. Het geschiedde op de 3e dag, de dag van Farao's geboorte. Zou het iets met wedergeboorte te maken hebben dus? Het geschiedde op de 3e dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. Dat is toch gewoon het nieuwe verbond, de maaltijd. Zoals altijd. Hè? Het bekende bruiloftsmaal, zo wordt het helaas meestal vertaald, ten onrechte. Want bruiloft en maal is gewoon hetzelfde woord. Men vertaalt het dan gewoon 2 keer, gamos, hè? Het Grieks gamos. Het is een maaltijd zowel als een bruiloft, het is hetzelfde. Het hoort ook bij elkaar, maar je moet het natuurlijk niet 2 keer vertalen, hè. Maar goed, een maaltijd. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers. In het midden zijn de knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. zodat eindelijk de beloften vervuld worden. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. De bakker uiteraard ook, maar dat staat er niet bij. De schenker dus gedacht daar niet meer aan. En dan wordt het helemaal moeilijk, want als de schenker nou nog steeds een beeld is van de Heer Jezus, wordt het toch wel vreemd natuurlijk, hè? Dat is een middelaar van het nieuwe verbond. En hij vergeet die dingen, dat kan natuurlijk niet. En dat komt omdat er nog een heel andere gedachte achter steekt. Dat is namelijk dat die bakker staat voor de wet, zeg ik wel. Maar herinner je dan altijd dat slechts de Joden onder de wet geleefd hebben. Dat wil zeggen, niet heel Israël leeft onder de wet. De Joden hebben onder de wet geleefd. De 10 stammen helemaal nooit. Helemaal ook nog nooit. Waar er nog bij komt, dat als wij denken aan de Joden en de wet, dan hebben we het gewoonlijk zelfs over het judaïsme. Dat strikt genomen niet de Mozaïsche wet, al beweert men gewoonlijk van wel. Het judaïsme bestaat uit de Joodse wetten en leefregels die ontwikkeld zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap pas, zodat er pas van judaïsme en jodendom sprake is bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap, en dus is daarvan sprake in de laatste 3 bijbelboeken van het Oude Testament, de profeten van na de ballingschap, en lees ze maar na, daarin veroordeelt de Heer meteen het jodendom, dat wil zeggen het judaïsme. Die wet. En dat hij dat doet in Matthäus, Marcus en Lucas, tot in Handelingen en tot in zelfs de Nieuwtestamentische brieven aan toe, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. En verder moet gezegd worden dat voordat dat judaïsme tot ontwikkeling kwam in de ballingschap, was er al inderdaad slechts de Mozaïsche wet, precies zoals in de Bijbel staat. Maar het punt is dat de 10 stammen zich daaraan nooit hebben willen onderwerpen. In ieder geval niet zolang ze afgescheiden waren van de 2 stammen, van de Joden dus. Maar ze hebben zich daaraan nooit onderworpen. En de 2 stammen soms, een enkele keer, hing af van welke koning er was. Maar de 10 stammen nooit. Zodat de 10 stammen nooit in verband gebracht kunnen worden met de wet. En het punt is, de bakker staat in verband met de wet. Dat is een beeld van de situatie onder de wetten van zuurdeesem enzovoorts. Weet u wel, zuurdeesem, brood, zuurdeesem, de fariseeën, sadduceeën, herodianen, noem maar op. Het is allemaal Joods. Maar de bakker is uiteindelijk gewoon een beeld van het Joodse volk. Niet alleen van de Heer die kwam onder de wet, maar van heel het Joodse volk. Want er kan ook gezegd worden dat niet alleen de Heer Jezus stierf aan het hout, maar er zal toch zeker gezegd moeten worden dat het handschrift dat tegen de Joden was, volgens Paulus, het handschrift dat tegen ons was, heeft de Heer aan het kruis genageld. Dat is ook gehangen aan het hout. En daarmee werd dus feitelijk het hele Jodendom gekruist. Dat zegt nog niks over, want de hele wereld is gekruist. Wij ook. Maar dat was gelaten 6 dan vervolgens. Maar het gaat om het Jodendom wat inderdaad geoordeeld wordt. En terwijl het Jodendom geoordeeld wordt en een eind komt dus aan de wet en het judaïsme, treedt het nieuwe verbond in werking en dat wordt uitgebeeld door de schenker. Maar als de bakker staat voor de 2 stammen, dan staat de schenker dus voor... Ja, de 10. Dus als je zegt de bakker staat voor de wet, dan staat de schenker voor de belofte en daarmee de vervulling van de belofte, namelijk het nieuwe verbond. Maar zeg je de bakker staat voor het Joodse volk, en dat is ongetwijfeld ook zo, dan blijft er niks anders over dan vast te stellen dat de schenker een beeld is van de 10 stammen van Israël. Waarna wij dus weer kortsluiting hebben met de nabijbelse geschiedenis, die van Jozef en Arimathea, die met de avondmaalsbeker, dat zal zijn eigen beker geweest zijn trouwens, want als u het mij vraagt, was de opperzaal ook zijn zaal? Ja, waarom dan niet? Maar hij zal met die beker daar naartoe gegaan zijn en heeft hem daar bovendien begraven, zodat men tot een lengte van jaren vervolgens naar het ding gezocht heeft. Dat zijn de beroemde legenden van de speurtocht naar, of het zoeken naar de Heilige Graal. Ja, de Heilige Graal. Daar heb je toch wel eens van gehoord? Nee. Oh, mensen, dat is cultuur. Keltische cultuur, nou vooruit dan. Maar inderdaad, de beker, ja. En er komt dan nog wat anders bij. Dat bekend is namelijk van die oude Kelten. Dat zijn dus dat is een deel van de 10 stammen in ieder geval. Bekenden van die oude kelder dat die hele filosofie hadden over de beker. De bron van eeuwig leven feitelijk, hè? De bron van wijsheid of wat het maar zijn mag, hè? De beker. En toen Jozef daar kwam met de beker, toen maakte dat dus inderdaad wel indruk. Dat was die beker dus, die zij in hun filosofie al kenden. Afgezien van dat die vrouw die je bij zich had, die kende ze ook al lang. Want zij kende al lang het verhaal van dat eenmaal de vrouw, de grote moeder, hoe dat maar heten mag, magna mater in het Latijn, de mother goddess in het tegenwoordige Engels, dat eenmaal die vrouw zou voortbrengen en dat dan een nieuwe wereld zou aanbreken enzovoort, een betere wereld enzovoorts. Ja, nee, dat heb je over de hele wereld trouwens ook hoor. Maar de Kelten met nadruk hadden dat zeker daar op die plek. Daar in toenmalige eiland Evelyn. En dan komt er dus Jozef van Arimathea met de vrouw die voortgebracht had. En bovendien met de beker. Tja. Moet toch indruk gemaakt hebben. Nou goed, de rest van het verhaal slik ik nou maar weer in. Dus, de bakker als beeld van de twee stammen, de schenker als beeld van de tien stammen. En nu is eindelijk verklaard het laatste vers van het hoofdstuk. En dat is altijd het aardige. De verklaring moet wel stand houden natuurlijk tot het laatste vers aan toe. Hè? Het laatste vers is namelijk: doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. En dat is precies wat er gebeurd is. Namelijk de tien stammen zijn vergeten wie ze waren. En zijn vergeten welke wijze zij deel gekregen hebben aan die verhoging die hier door de schenker wordt uitgebeeld. Aan het christendom namelijk. Want dat is men kwijt. Nou ja, sommigen weten dat, maar in het algemeen, het volk als zodanig is het vergeten. Je hebt pas een hele serie gehad op de BBC en daarna op Teliak over de oude Kelten. Gisteren de laatste aflevering, geloof ik. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze niet allemaal kunnen zien, helaas. Sommigen heb ik domweg gemist. Maar ik heb er niks over gehoord over de eventuele Israëlitische oorsprong van de Kelten. Wel, van helemaal uit het oosten naar helemaal naar het westen. Dus dat klopt allemaal precies. Maar dat daar in het oosten, daarachter de Caucasus, want dat wordt nog genoemd, dat dat precies de plek is waar volgens de Bijbel de tien stammen naar afgevoerd zijn, daar houdt het op, hè. Dat wil men liever niet weten. Alleen sommigen weten dat maar, dat is niet echt bekend. Nou goed, dat even terzijde, maar daarmee is verklaard dat ze het vergeten zijn. Hè. De schenker gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Nou goed, twee dromen, net als die andere twee dromen, met in het algemeen dezelfde strekking, namelijk dromen over onze bedeling en over de bijzondere positie van Jozef. Een ander ding wat ik onderweg, wat in me opkwam, dat moet ik ook nog even zeggen. Ik zei, de schenker brengt dus de vervulling van de belofte enzovoorts. Maar de aardigheid is dat de beloften uit de Bijbel zijn. De bekende beloften aan Abraham, Isaac, Jacob. En gewoonlijk houdt dan het verhaal op, want dat is mooi. Dan heb je de drie en drie staat voor de beloftes. Belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het neemt niet weg dat elke keer als Abraham, Isaac en Jacob zo in het rijtje genoemd worden, wordt het belangrijkste uit het verhaal vergeten. Overgeslagen namelijk, want het is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Sterker nog, Jozef dubbel. Het is namelijk Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm en Manasse en dan Jozef. Want in die volgorde, zelfs de omgekeerde volgorde, wordt het in de Bijbel vermeld. Want de beloften worden vererfd van Jacob rechtstreeks aan Efraïm en Manasse. Jacob die zijn handen kruist. Jozef staat er zelfs naast. Pas daarna, in een hoofdstuk verder, krijgt Jozef officieel de eerstgeboortezegen. Maar het is dus heel uitdrukkelijk Abraham, Isaac, Jacob. En dan een grote nadruk. Efraïm en Manasse. Manasse iets zachter, hè. Efraïm en Manasse. En dan samenvattend gewoon Jozef. Waarbij Efraïm en Manasse samen het type zijn van de gemeente. Waarbij Efraïm staat voor de gelovigen uit de tien stammen. Manasse staat voor de gelovigen uit de twee stammen. Dat is heel eigenaardig, want Manasse is eigenlijk Mosje. De N er even uit, hè? De Noen er even tussenuit. Dan heb je Mosje en dat is dus gewoon Mozes. Maar er is een 50 bij ingekomen. Zover waren we niet, maar de 5 hebben we wel gehad. 5 als uitdrukking van de verborgenheden en 5 als uitdrukking van de genade. En waar Mozes is en de genade komt daarin, zou ik maar zeggen, de onzienlijke dingen komen erbij in de wet. Ja, dan wordt de wet vervuld en breekt het nieuwe verbond aan. Dan kom je terecht bij de gemeente natuurlijk. Maar in bijzonder bij Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus als de Messias. Manasse heeft dus dezelfde typologische betekenis als Petrus, namelijk de gelovigen uit de Joden. Maar meestal wordt Manasse verder genegeerd, het is gewoon dan Efraïm. Let op, dit was de overdrachtelijke. Letterlijk blijft het gewoon zo dat die stammen staan voor de diverse volken die er ook nu zijn. En die worden samengevat weer onder de naam Efraïm, omdat Efraïm namelijk de eerstgeborene is onder al de broederen, zodat de naam van toepassing is op allemaal. Zodat Efraïm niet alleen staat boven Manasse, maar ook boven Ruben, Simeon, Levi eventueel, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon. Ja. Goed, nou nog even wat anders. Soms gaat het over 10, soms gaat het over 11. Als er een 11 bij in het spel is, dat is ook heel interessant. De 11e is dan namelijk Benjamin bij gelegenheid. Als er 10 zijn en een paar ontbreken, wel soms zijn er 11. Die 11e is dan Benjamin, maar die hoort eigenlijk bij Jozef, want dat is de volle broer, enige echte volle broer van Jozef. Vandaar dat het evangelie via Benjamin, de evangelie van onze bedeling, de evangelie van Paulus, gepredikt wordt via Benjamin. Benjamin dat een van de 2 stammen is, maar Benjamin die een volle broer is van Jozef. En eigenlijk dus bij de 10 zou moeten horen, terwijl ook uitdrukkelijk in de schrift gezegd wordt bij de splitsing van het Rijk, zoek dat maar eens na, dat de Heer zou het Rijk splitsen, slechts 1 stam zou bij Juda blijven en dus bij het huis van David en de rest zou afgesneden worden. Maar, zegt de Heer, niettemin, ik zal toch nog 1 stam aan Juda geven, terwille van David enzovoorts, opdat David toch erfenis zou hebben bij Jozef. Is de gedachte. En dus wordt aan Juda de stam van Benjamin toegevoegd, maar als vertegenwoordiger van Jozef bij Benjamin. Let op, niet andersom. Als vertegenwoordiger van Jozef, de volle broer, bij Juda. Hè? Benjamin als vertegenwoordiger van Jozef bij Juda. Ja, soms dan schieten me die namen door elkaar. En het aardige is dan ook dat als de verborgenheden van het koninkrijk bekendgemaakt worden, gebeurt dat door Benjamin. Paulus dus. Precies, dat is het verhaal van Jozef en die beker. De beker van Jozef die komt bij Benjamin. Ja. En zo komt het terecht bij Juda. Nou ja, zal die geschiedenis van Jozef dan maar niet aanhalen. Daar speelt Juda ook een belangrijke rol in, nogal. Maar zo komt het terecht bij Juda, maar niettemin later, als het nieuwe verbond aanbreekt en de Joden het afwijzen, wordt via Benjamin de beker, nou bedoel ik het puur overdrachtelijk, dus alsnog teruggebracht bij Jozef. Waar is de beker, zegt Jozef, en die wordt gevonden bij Benjamin. Waar is de zaligheid, waar is het nieuwe verbond, waar komt het recht van het koninkrijk? Wel, zoek eens bij Benjamin. En dus bij Paulus, en die had hem. Zodat niet alleen Jozef en Arimathea, maar uiteindelijk ook inderdaad apostel Paulus, een jaar of 6, 7, hooguit, in Brittannië geweest is. Al was het maar om zijn oude kennissen te bezoeken onder de koninklijke familie die hij ontmoet had in Rome, toen die daar nog in gevangenschap waren. Maar als ik daarover begin te praten, dan ben ik helemaal niet te stoppen, wordt de koffie koud. Dus we zullen eerst pauzeren. Zo, toen hadden wij nog 2 dromen. Niet van Jozef, maar wel weer is Jozef daarin betrokken, zodat er al 6 op zijn naam komen, min of meer. Namelijk die van Genesis 41. Dan krijgen we Farao's dromen. En dat geschiedde ten einde van 2 volle jaren. Dat is leuk, hè? 2. De andere was 3 dagen. Ten einde van 2 dagen op de 3e dag. En nu is het ineens ook 2, maar veel groter, hè? Namelijk ten einde van 2 volle jaren. Maar de betekenis blijft gelijk. Na 2. En op de 3e. Geschiedde dat Farao droomde en stond aan de rivier. En ziet, uit de rivier kwamen op 7 koeien schoon van aanzien en vet van vlees. En ze weiden in het gras. En ziet, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier lelijk van aanzien en dun van vlees. En ze stonden bij de andere koeien aan de oever der rivier. En die koeien lelijk van aanzien en dun van vlees aten op die 7 koeien schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao en toen droomde hij nog een keer. Even de snelde tussendoor. 7 aren rezen op in een halm, vet en goed, zodat we nou toch nog weer schoven krijgen of iets dergelijks. En dus de verbinding met de dromen van Jozef en de droom van die bakker eventueel. Dat had ook iets met oogst te maken. Dat was brood, maar goed. Ziet zeven dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte farao en ziet, het was een droom. Ook dus weer met nadruk een droom. En dan gebeurt het net als later in Babel. Dan worden alle sterrenwichelaars en wijzen en weet je veel worden erbij gehaald om de droom te verklaren. Daar kunnen ze dus geen van allen. En dan verschijnt dus alsnog Daniel, maar in dit geval Jozef. Die dan de droom verklaart. Even kijken. Vanaf vers 25. Toen zeide Jozef tot farao, de droom van farao is één. Dat wil zeggen, het waren twee dromen, maar het is er maar één eigenlijk. De betekenis is dezelfde. Dus weer het dubbele, hè, eigenlijk. Hetgeen God is doende, heeft hij aan farao te kennen gegeven. Die zeven schone koeien zijn zeven jaren. De zeven schone aren zijn ook zeven jaren. Want het is hetzelfde, de droom is één. En die zeven ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen zijn zeven jaren. En die zeven ranke van de oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren dus hongers wezen. Dit is het woord het welke ik tot farao gesproken heb. Hetgeen God is doende heeft hij farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal een grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan farao ten tweede maal is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Dus farao moet uitzien naar een verstandige en wijze man. Als het niet de Bijbel was, zou ik denken, hier hebben we een handige politicus die meteen adviseert en zegt, zoek een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. En dat is niks anders dan een sollicitatie, vanzelfsprekend. Hè? En het werkt ook nog, want hij wordt aangenomen. Er wordt namelijk een opziener over het land gesteld en dat soort zaken meer. En dan zeggen we dus, die zeven vette koeien, zeven volle aren is een beeld van zeven jaar van overvloed. En daarna de zeven magere koeien enzovoorts is een beeld van hongersnood daarna enzovoorts. En natuurlijk, zo is het ook en zo wordt het hier ook vervuld. Dat neemt echter niet weg dat het wel degelijk ook een andere betekenis heeft dan de rechtstreekse hier. Hetzelfde is het geval met de droom van Nebukadnezar in Daniel 4. 4, geloof ik. Want die droomt daar ook. En de droom wordt meteen verklaard door Daniel. En daarna wordt de droom in hetzelfde hoofdstuk ook nog toegepast. Dat was die droom van die boom. Maar de vogel des hemels die eerst de korven van de bakker hadden leeggegeten, nestelen in de takken van de boom, namelijk Babel, later teruggevonden in de mosterdboom van Matthäus 13. Hetzelfde verhaal. En u weet het, hè, die vogels, dat zijn gewoon overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die voelen zich heel goed thuis bij de wet, om maar eens wat te noemen. En dus bij het oude verband. Maar dat even terzijde. De dromen krijgen hier meteen een toepassing, namelijk in de zeven vet en zeven magere jaren. Een van die toepassingen heb ik ooit wel eens genoemd. Dat is namelijk de gedachte dat de zeven vet en zeven magere jaren in feite 3,5 vette en 3,5 magere jaren zijn. Dat wil zeggen, dat komt voort namelijk uit de gedachte dat heel die jaartelling hier in Egypte nou eenmaal een dubbele telling is. Dat wil zeggen, alle jaren worden voor twee geteld. In ieder geval wat betreft de typologische betekenis. En het gevolg is dus ook dat als deze jaren gehalveerd worden, dan wordt het inderdaad 3,5 jaar van overvloed zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En de zeven magere jaren zijn dan 3,5 magere jaren zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniel, bijgenaamd de grote verdrukking. Zonder meer zo. Waarna de volgende 66 jaren die Jozef nog resten in zijn leven ook door twee gedeeld worden. 33 jaren worden het dan dus. En dat zijn de jaren vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaar. Daar blijf ik ook bij dat dat zo is. Maar het neemt niet weg dat er een nauwkeuriger, en op een kleinere schaal een toepassing is van dezezelfde profetieën. Dat is namelijk dat deze vette jaren een beeld zijn van het volk van Israël onder de wet. De zegeningen die in Israël gegeven zijn, Israël onder de wet. Rijk en verrijkt geworden, of hoe dat maar heten mag. Gewoon 7, volledig, verder niks jaartelling, gewoon 7 in een abstracte betekenis. Maar daarna komen de 7 magere koeien hier, en de magere eten de vette op, zonder dat ze er vetter van worden. En de magere aren, of die dunne aren, eten de dikke aren op, om zo te zeggen, en de dikke worden er niet dikker van. Heb u dat? De gedachte is domweg dat die 7 vetten in beeld zijn van de 2 stammen van Israël. Het volk Gods, gezegend, ooit onder de wet. Maar daar komt ineens een eind aan. Waarna inderdaad de 10 stammen op het toneel verdwijnen. En deel krijgen aan de zegeningen die eerst aan de 2 stammen gegeven waren. Dat is dan niet de wet, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond uiteraard. De vervulling ervan namelijk. En dan blijkt dat de 10 stammen er helemaal niet beter van worden.
Ze komen ten tonele.
Zij verdwijnen? Ze verschijnen. Ze verschijnen ten tonele, ja. Maar in ieder geval, de zegeningen van de 2 gaan over naar de 10. Terwijl de 10 daar in de praktijk niet zoveel beter van worden. Of zelfs helemaal niks. En wat de gedachte is, dat wat aan de Joden beloofd was, dat komt weliswaar terecht bij de 10, maar dat blijft inderdaad verborgen. En bovendien zijn dat geestelijke zegeningen, zodat er naar het uiterlijk inderdaad niks aan verandert. Het is hetzelfde verhaal als dat van de situatie van Jozef in de gevangenis. De zegeningen van Jozef komen inderdaad, of dat is uit het huis van Potifar, Jozef dus, komen terecht in de gevangenis, want Jozef verschijnt daar. Niettemin, men blijft gewoon gevangen. En men blijft dus in ballingschap enzovoorts. En zo is het met de zaligheid, het nieuwe verbond. Het zou moeten brengen dat de 12 stammen van Israël, of gewoon dat Israël verzameld zal worden, gezet zal worden in het land, dat de koning van Israël zal verschijnen, de Messias, en hem zal bevrijden van de vijanden, en het Israëlitische wereldrijk over alle volkeren zal brengen. Maar het Joodse volk heeft dat afgewezen. Dan zeggen wij, toen ging het naar de 10 stammen van Israël. Jawel, maar alleen in een geestelijke toepassing. Dat wil zeggen, er kwam geen koninkrijk. Ze werden niet teruggebracht naar het land. En hun koninkrijk werd niet over de volkeren uitgebreid. Althans niet officieel. Nee, ik zeg althans niet officieel. Want de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat er in het geheim toch wel het een en ander gebeurd is. Want het blijft natuurlijk zo dat het evangelie naar de 10 ging en daar wel degelijk op het niveau van de regering, op koninklijk niveau dus, inderdaad werd aanvaard. Dat zo zonder meer. En dat vervolgens de landen die daarin betrokken waren inderdaad een belangrijke rol gespeeld hebben in de rest van de geschiedenis tot op onze dagen. Dat wil zeggen, de macht over de volkeren der aarde, zal ik maar zeggen, of moet ik het zeggen, het centrum van de beschaving, of hoe heet zoiets, inderdaad verschoven is naar West-Europa. Dat is inderdaad zo. Met aan de top van het verhaal toch wel degelijk de Britten. Dat bedoelt in de brede betekenis, hè? De Anglo-Saxische volkeren. Tot voor kort nog de Great British Empire. Ruling the waves en dat soort zaken meer. Maar in het geheim. Ik bedoel, aan de ene kant ongetwijfeld verband houdend met het christendom binnen die volkeren. Aan de andere kant niet officieel daar het gevolg van. En daar gaat het maar om, want het is natuurlijk niet officieel daar het gevolg van. Dat kan ook niet, omdat de zegeningen van de gemeente zijn hemelse zegeningen. Daar gaat het om. Zodat de volkeren officieel net zo mager gebleven zijn als ze altijd al waren. Ja. En zo gaat het verhaal trouwens verder. Dat maar even ten bewijze van de gedachte. Want in de rest van de geschiedenis van Jozef vinden we steeds hetzelfde thema terug. Dat blijft zich tot het eind van Genesis aan toe herhalen. En alleen helemaal aan het eind van Genesis vinden we dan inderdaad de overdracht van het eerste geboorterecht en van de zegeningen van Jacob naar daadwerkelijk Jozef en dus naar Ephraim enzovoorts. Maar elk deel van de geschiedenis vertelt volstrekt hetzelfde verhaal, keer op keer. En daar gaat het maar om. Nou goed, in hoofdstuk 42, hè, dan krijg je namelijk de broers die in de dagen van de hongersnood naar Jozef gaan. Hoeveel broers waren er? 10. Toen, in het tweede jaar kwamen de broers weer naar Jozef toe. Hoeveel broers waren er toen? Het waren niet dezelfde, maar het waren er ook 10. Ja, zeker wel. Want de eerste keer kwamen er 10, maar 9 gingen er weer terug. Zodat de tweede keer kwamen er weer 10. Het was dus toch hetzelfde verhaal. Alleen de eerste keer was er Benjamin niet bij, de tweede keer wel. En als Benjamin er niet is, dan gaat het niet door. Huh? Benjamin als beeld van het gelovige overblijfsel. De man met de beker. En dat soort dingen, weet je wel. Als Benjamin er niet is, gaat het niet door. Dus werd Simeon, die werd in de gevangenis gezet voor de gelegenheid, in dezelfde gevangenis waar Jozef in gezeten had, met precies dezelfde betekenis uiteraard. En hij zat daar dus 2 jaar. Simeon, de horende, de gelovige dus eigenlijk, want dat betekent zijn naam, 2 jaar in de gevangenis, is volstrekt hetzelfde als Jozef in de gevangenis eerder. De geschiedenis herhaalt zich en de 10 zijn weg. Of weer weg. En in tweede instantie komen er weer 10. Daar is Simeon dus niet bij. Die zat er nog, maar dan is Benjamin erbij. Hè? Nou goed, maar het is steeds opnieuw hetzelfde verhaal. En de grote rol is dan weggelegd als Benjamin erbij is. Die grote rol is dan weggelegd voor Benjamin. Hè? En die heeft inderdaad de beker. Maar het is de rechtstreekse verwijzing naar de positie van Paulus. In onze dagen.
In die beker dan geestelijke
zegen? Ja, dat stelt er voor. Hè? Ja. Ja. De beker die zoek is, dat is het leuke. Hè? En waar is de beker? In een zak met graan. Waar denk je dat hij naartoe gegaan is, die beker? Die van Jozef. Die van Jozef van Arimathea. Cornwall. Cornwall. Een muur van graan, een land van graan, of hoe het maar heten mag. Toeval? Ja. Ik weet het ook niet. Ik denk het niet. Nog afgezien van het feit dat uiteindelijk terecht kwam in, niet in Cornwall, maar via Cornwall, kwam het terecht in Somerset, in Evelyn. Maar Evelyn heet ook, heeft nog een andere naam, Paradise. Zelfs Paradise Island, Paradise. Paradise, zeker wel. Oude naam hoor, heel oude naam. En Evelyn betekent het land van de appel, dus dat kun je ook nog even. Toeval? Ja, ik weet niet. Maar als het allemaal zo bij elkaar past, dan weet ik niet meer of dat nou toeval is of niet. Dat weet ik dan nooit zeker. Maar in ieder geval interessant. Goed, maar ik laat het erbij, want ik moet nodig weer verder. Wij komen daarna terecht bij droom nummer 11. Zie je, ik moet voortmaken. We komen terecht bij droom nummer 11. De 11e droom is die van een Midianiet. Dat is ook leuk. Dat is namelijk in Richteren 7. Een Midianiet. Dat is ook leuk, zei ik, want we hadden het al over Midianieten. Want ooit was de leider van de Midianieten de schoonvader van Mozes, waarheen hij vluchtte enzovoort. En Midianieten stammen dus ook van Abraham af, zoals gezegd, uit de andere tak van de familie. Dus je hebt weer hetzelfde verhaal, een beetje, hè. Maar goed. Dat is namelijk in de geschiedenis van Gideon, die trouwens een zoon had die Jethro heette. Jether heet hij dan. Dat is ook al zo vreemd. Dat is in vers 20 van Richteren 8. Maar ik moest eigenlijk naar Richteren 7. In vers 13. Waar Midian aan het verspieden was. Die trad op als spion. Als geheimagent. Verborgenheden van het koninkrijk denk ik dan altijd in ieder geval. Hè? Geheimagent. En vers 13 van Richteren 7. Toen nu Gideon aankwam, s'nachts te verspieden. Ziet, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zei: zie, ik heb een droom gedroomd en zie een geroost gerstebrood, alweer brood, wentelde zich in het leger der Midianieten en het kwam tot aan de tent en sloeg haar dat zij viel en keerde haar om het onderste boven dat de tent er lag. Kortom, de tent werd ondersteboven geslagen. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dat is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. Verwijzing dus naar de positie van Gideon. En de gedachte is dat het gerstebrood natuurlijk... Waar heeft gerstebrood mee te maken? Als brood heeft het te maken met de oogst en zelfs met de eerste vruchten van de oogst bij voorkeur. En als gerst heeft het te maken met koningschap. En brood, gerstebrood, is dus gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En in het bijzonder het begin van het nieuwe verbond. En dan wordt er gezegd dat deze Gideon inderdaad de Midianieten zou verslaan. De Israëliet zou de Midianieten aan zich onderwerpen. En het komt in de droom, omdat het inderdaad een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Het aardige is dat het verhaal verder gaat met dat inderdaad Gideon met een handjevol, 300 man namelijk, het gelovig overblijfsel, weet je wel, die was speciaal geselecteerd, moest aan de meest belachelijke eisen voldoen, die 300 man. Nee, ik meen serieus, hè. Het had iets te maken met hoe ze water dronken en zo.
Met de holte van de hand.
Was met de holte van de hand, hè. Ja, zie je wel. Staat daar, wordt daar de kaf bij gebruikt dan? Dat weet ik niet uit het hoofd, hoor. Maar het zou wel mooi zijn. In ieder geval, die 300 man, die werden verdeeld in drie hopen, vers 16. En hij gaf aan een ieder een bazuin in zijn hand en, ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. En hij zei tot hen: ziet naar mij en doet alzo, en ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. En wat er dan zegt hij: als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen rondom het ganse leger. En gij zult zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Want Gideon is gewoon een type van de Heer, dus dat maakt verder niks uit, hè. Alzo kwam Gideon enzovoorts. En 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers in het begin van de middelste nachtwaak, als ze maar even de wachters gesteld hadden, en zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun handen waren in stukken enzovoorts. En dat betekent dus dat de bazuin weer klinkt, de kruik wordt stuk geslagen en de fakkel geeft dus een licht. En dat is alle drie een beeld van het nieuwe verbond dat aanbreekt. De bazuin is immers niks anders dan het oproepen om te verzamelen rond de koning. Dat is wat het eenvoudige gezegd betekent. Daar komt het namelijk altijd op neer. Vandaar dat de bazuin ook geblazen wordt bij de opname van de gemeente en bij de wederkomst van Christus enzovoorts. En in het Oude Testament, als Absalom zich tot koning laat verklaren, om maar eens wat te noemen, hè. De bazuin blazen wil zeggen: verzamelen tot de koning, want er is een koning. Men moet zich aan hem onderwerpen, vandaar dat bazuin ook staat voor de prediking van het evangelie, want dat is ook niks anders dan een oproep om te verzamelen rondom de koning. De bazuin. Ik zeg altijd, het geluid van de bazuin is de stem van de ram nadat het beest is overleden. Nee, ik zeg het nou maar kort, maar de ram is dood, maar hij brengt nog geluid voort. Namelijk via zijn hoorn. Een hoorn staat sowieso voor koningschap, dat kan niet missen. Een hoorn staat voor koningschap. En het is dus de stem van de koning na zijn dood, is de gedachte. Het is gewoon een beeld van de opgewekte Christus die alsnog spreekt. En de volkeren, de mensheid, de schepping aan zich onderwerpt. Nou, het breken van de kruiken, dat is makkelijk genoeg. Want de kruiken, de vaten, aardevaten zijn helemaal een beeld van de natuurlijke mens. En van alle uiterlijke dingen, dus in het bijzonder van de wet en dus ook van het oude verbond. En het breken van de vaat is dus het eind van het oude verbond, maar eigenlijk het eind van de oude schepping. Of ook een beeld gewoon van de dood, want het is allemaal hetzelfde natuurlijk. En het licht dat dan verschijnt van die fakkel is uiteraard een beeld van de nieuwe schepping. Het licht, het leven, de geest van de nieuwe schepping. Of gewoon de prediking van het nieuwe verbond, om het dan maar eenvoudig te houden. Maar u weet het, als het nieuwe verbond aanbreekt, wordt inderdaad de vijand verslagen. Dat is waar. Maar wat er dan begint is inderdaad de gemeente. Een gemeente van eerstelingen. Een gemeente gevormd door overblijfsel, hè, door een minderheid. Want het Nieuwe Verbond breekt wel aan, maar in de eerste plaats is het van toepassing op slechts een minderheid. Dan wordt de vijand verslagen, dat is waar. Maar slechts een minderheid komt tot geloof. Dat is het verhaal van Johannes 1. Hè. De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar degenen die hem aangenomen hebben, hebben macht ontvangen kinderen Gods te worden. Degene namelijk die in zijn naam geloven enzovoorts. Nou, dat is inderdaad wat dit uitbeeldt. Bovendien, de hele situatie in Richteren spreekt daar altijd over. Om de eenvoudige reden dat de situatie in Richteren er een is van waarbij Israël weliswaar in het beloofde land is. Dus in zekere zin toch vervulling van beloften die gedaan zijn. Aan de andere kant is er nog geen koning in Israël. Dus het koninkrijk is nog niet openbaar. Het is toch een beeld van het Nieuwe Verbond, maar het nog niet in zijn openbare vorm. Zodat alle geschiedenissen in Richteren op een of andere wijze van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling. Het hele boek dus. Dat wil niet zeggen dat alle details daaruit daar ook op slaan, maar al die verschillende geschiedenissen, want dat zijn het allemaal stuk voor stuk uitbeeldingen van de situatie in onze dagen. Nou goed. Volgende droom. Salomo. Salomo droomt. Dat zijn we ons meestal niet bewust, denk ik. Maar het was in een droom dat de Heer hem vroeg om één wens te doen. 1 Koningen 3 vers 5. Hij is net getrouwd, staat er, en toen droomde hij. 1 Koningen 3 vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts en God zeide, begeer wat ik u geven zal. Gibeonieten, dan weet u toch wat het is? Nee? Dat zijn toch die jongens uit Jozua? Of heb ik dat verkeerd? Even kijken. Toch? Ja, toch? Jazeker wel. Jozua 9 is dat. De list der Gibeonieten. Jawel, jawel. Dat waren die lui. Die heel dichtbij woonden. Maar die kwamen bij Jozua en ze zagen eruit alsof ze van heel ver kwamen. Met oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken. En vooral op ezels. Ik laat het even doordringen. Dan moet je toch weten wat het is, hè? Oude en gescheurde samengebonden leren wijnzakken slaat toch op een belofte die heel lang geleden gedaan is. De belofte aan Abraham die vervuld zou moeten worden. En de ezel is toch altijd een beeld van het gelovige overblijfsel. Nou, meer zal ik er niet van zeggen. Oude bevlekte schoenen, kortom, ze kwamen van heel ver enzovoorts. En ze gingen naar Jozua en ze sloten met Jozua een verbond. Terwijl Jozua geen verbond mocht sluiten met de inwoners van het land. Maar die Gibeonieten deden zich voor alsof ze van veel verder kwamen dan dit land. Want de inwoners van het land moesten uitgeroeid worden. En later bleek dat Gibeon daar vlak in de buurt lag. Dat wil zeggen, het leek alsof ze van verre kwamen, maar ze waren van heel nabij. En ze sloten een verbond met Jozua. Ze werden dus bij Israël ingelijfd. En ze werden dus Israëlieten. Zoals de Gazaren ooit Joden werden. Maar dat even terzijde. En wat er een beeld van is, gewoon van de gemeente in onze dagen, die deel krijgt aan het burgerschap Israëls. Wij die eertijds verre waren, mooi is dat, hè, zijn nabijgebracht, maar bij nader inzien kwamen we niet van zo ver. Het zag er wel zo uit, maar het was niet van zo ver. Dat verhaal is het, hè? Heb je hem? Kortom, wij leken die heidenen te zijn die daar ver aan het uiterste der aarde, Angleterre, hoeken der aarde, aan het uiterste der aarde en de eilanden der zee wonen, zo ver mogelijk bij de navel, het hart der aarde vandaan, zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan. Dat was ook zo. We kregen deel aan het burgerschap Israëls. Maar bij nader inzien bleek dat we gewoon inwoners van het land waren, eigenlijk dus al lang Israëlieten waren. Maar dat naar de oude mensen uiteraard. Zie, hetzelfde verhaal.
Sluit
de
verbond in Gilgal.
Natuurlijk, bij de geboorte, Gilgal. Ja, de plaats waar het Israël onder Jozua ook het land binnenkwam. Daar wordt een verbond gesloten. Ja. Kan niet missen. Helemaal aan het begin dus. En dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond blijkt er een ander volk te zijn wat van ver scheen te komen, ver schijnt te wonen, maar wat in werkelijkheid heel dichtbij hoorde. Dat is een verwijzing naar de 10 stammen waaruit de gemeente gevormd wordt. In meerderheid, ik blijf dat heb ik vorige keer gezegd, onthoud eens het liefde verschil tussen de 10 stammen en de gemeente, want dat is er natuurlijk wel degelijk. Maar dat is waar het hier over spreekt. En toen kwamen wij dus in 1 Koningen, wat was het ook weer, 3 vers 5, te Gibeon. Dat is de verwijzing dus naar Jozua en de hele geschiedenis van de Gibeonieten. Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo in een droom des nachts en God zeide, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei, gij hebt aan uw knecht David mijn vader grote weldadigheid gedaan, gelijk als u voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, ik dus, een zoon zittende op een troon, op zijn troon als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Kortom, geef mij wijsheid. Vers 9. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Hij beklaagt zich over het volk waar die koning van is. Prachtige. Wie zou dit uw zwaar, moeilijk betekent dat, hè? Uw moeilijke volk kunnen richten. Die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zei tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor u vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerichtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal, enzovoort. De uitnemende wijsheid dus van Salomo, maar u weet waar, dat krijgt hij van God, maar u weet toch waaruit de wijsheid Gods bestaat? Ja, dat hoor ik allemaal, ja. Maar ik bedoelde die hier rechts voor, hè? Die van 1 Korinthe 2. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheden. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheden. De wijsheid Gods heeft namelijk, als hij in de Bijbel genoemd wordt, altijd van doen met onze bedeling. Ik kan het ook niet helpen, het is nou eenmaal zo. De wijsheid Gods bestaat in verborgenheden, die bedekt waren enzovoorts, welke God verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was enzovoorts. Dat is 1 Korinthe 2 waar dat staat. En in Efeze hebben we natuurlijk de aardige uitspraak dat God rijk is geweest of overvloedig is geweest met zijn genade. Slaat op de bedeling van de genade, Efeze 1 en Efeze 3. Overvloedig is geweest met zijn genade over ons in alle wijsheid. Let op alle, niet in veel wijsheid, in alle. In elke wijsheid dus. En verstand, en wat er verder maar staan mag, voorzichtigheid staat geloof ik. Kortom, de wijsheid Gods bestaat in verborgenheden. De wijsheid Gods komt tot uitdrukking in onze bedeling. 1 Korinthe 1 trouwens spreekt er ook uitgebreid over. Het woord des kruises, de dwaze boodschap, de wereld een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, kracht Gods. Tot zaligheid uiteraard, enzovoorts. Waarna de conclusie vervolgens ook is dat de zogenaamde wijsheidsboeken in het Oude Testament, gewoonlijk toegeschreven aan Salomo, inderdaad primair van doen hebben. Weer dus met onze bedeling, de omweg. Niet materiële zaken, daar gaat het juist om, niet materiële zaken, niet bezitting, niet te lang leven, niet de dood uw vijanden enzovoorts, maar alleen wijsheid. En dat is ook wat ons beloofd is, waarna Jacobus zei, indien het u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En het hele punt is, de enige echte belofte die we hebben als gelovigen is dat God ons wijsheid geeft als het daar bij ons aan ontbreekt. Maar dan krijg je wel diezelfde wijsheid als die van Salomo, namelijk wijsheid Gods bestaande in verborgenheden. En dat heeft dus te maken met de verborgenheden, inderdaad, van het koninkrijk. Nou goed, dit kwam dus ook in een droom, hè? Dat ontgaat ons dikwijls, maar het was een droom. En de volgende droom is die van Daniël 2 en daarna die van Daniël 4. Daniël 2, dat is de beroemde over dat beeld van Nebukadnezar natuurlijk. Nou, die droom ga ik helemaal niet in, want dan kom ik er nooit meer uit ook. En bovendien acht ik het maar bekend, hè? Doe me net of iedereen dat weet. In ieder geval, het komt in een droom. En bovendien heet het dat daarin verborgenheid wordt geopenbaard. Letterlijk zo staat het zowel in vers 18 als in vers 19. Vers 19 met name dan. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. De verborgenheid van die droom. Wat de droom was en wat de droom betekende. En alleen al de term verborgenheid en openbaren komt hier vele malen in dit hoofdstuk voor. En dat het een droom was, bevestigt dat ook nog eens. Niettemin, een groot deel van de droom laat zich op gewoon historische wijze verklaren. Het is namelijk een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. Maar het neemt niet weg dat er dan toch een probleem is. Dat is namelijk het probleem van wat ik dan altijd maar noem de onderbreking, de omweg, de holte, het gat. Tussen dat rijk van ijzer en het rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Dus het gat tussen vers 40 en 41, om het maar zo te zeggen dan. Daar ligt namelijk onze bedeling. Maar een ander ding is dat in onze bedeling feitelijk al die rijken nog steeds bestaan. Zij het dan in het verborgene. Ze bestaan door namelijk tot aan het eind aan toe. Allemaal, ook de eerste en de tweede zal ik maar zeggen. Want dat blijkt uit de uitspraak in vers 45, waarbij het beeld vernietigd wordt doordat de steen zonder handen afgehouwen. Nee, er staat een steen hoor. Maar ik noem het dan maar de steen. Die wordt zonder handen afgehouwen en die vernietigt ijzer, koper, leem, zilver en goud. De hele verzameling. Alles bij elkaar, zodat ze die wereldrijken inderdaad tot in de eindtijd bestaan. Maar in een verborgen vorm, voor zover je dat vorm mag noemen. En dat is eigenlijk het enige probleem uit de dromen, want voor de rest is gewoon de opsomming van de achtereenvolgende wereldrijken. Maar verder zit er nog een verborgenheid aan. Dat is namelijk dat laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Omdat de 10 tenen dus van ijzer zijn, kun je zeggen. Je kunt ook zeggen ze zijn van modderig leem. Als het ijzer is, wordt het beschouwd als de voortzetting van wat het Romeinse Rijk geweest moet zijn. Maar de voortzetting van het Heidense Rijk. Terwijl aan de andere kant is het ijzer vermengd met modderig leem. En modderig leem, vooral modderig, aan het water dus. De einde der aarde, de eilanden der zee. Het leem is namelijk een beeld van Israël. En als het 10 tenen zijn van modderig leem, dan zou je die toch moeten zoeken bij de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. En in de praktijk loopt dat dus tamelijk goed samen. Het ijzer vermengd met modderig leem. Op meer dan één manier. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want dat ben ik veel te ver van het onderwerp af. Maar op meer dan één manier. Maar het punt is dat je hier dus inderdaad samen vindt een heidense wereldrijk en aan de andere kant toch de voortzetting of de erfgenamen van in bijzonder de 10 stammen van Israël. Verder maakt het niet uit, het wordt toch allemaal vernietigd omdat aan het eind de Heer zelf verschijnt.